Ivo, je woorden die je bij het avondmaal hebt gesproken zijn zeer van toepassing. Voor tweeërlei redenen. Inderdaad, het gaat in de eerste plaats om het hart. En in de tweede plaats, wat misschien nog wel belangrijker is om ook tot die hartgesteldheid te komen. Die hartgesteldheid waarin wij hem zien voor wie hij werkelijk is. Dat komt ten diepste voort uit dat we eerst gaan zien wie hij werkelijk is. En dan is inderdaad het stil zijn, het ruimte geven aan God voor ons om hem te laten zien. Zo belangrijk. Het is een vrij belangrijk fenomeen in het leven dat je af en toe hoort dat er mensen zijn die soms hele moeilijke dingen hebben meegemaakt, maar waarin de moeilijke dingen geleid hebben dat zij dingen in een heel ander licht zijn gaan zien. En zo zien we dan dat mensen die soms moeilijke dingen meegemaakt hebben, die kunnen vaak weer genieten van bepaalde dingen die zo belangrijk zijn en die zo mooi zijn in het leven. En dan zeggen ze ook van ja, nu ben ik er eigenlijk achter gekomen wat er echt belangrijk is in het leven. En zo is het eigenlijk ook voor ons. Er zijn zoveel dingen over God waar we soms wel eens even dat vergrootglas moeten gaan opleggen, om het zo maar te zeggen, om weer opnieuw te gaan zien, om opnieuw weer te gaan ervaren hoe groot, hoe machtig, hoe liefdevol, hoe trouw God eigenlijk wel niet is. En dat willen we vandaag eigenlijk ook doen door een aantal passages te gaan bekijken die spreken over de genade van God en over de liefde van God. En we hebben daar net al wat over gehoord uit Romeinen hoofdstuk 5, waar dan al zo staat in vers 15, en ik lees uit de herziene Statenvertaling, maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door die ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En zo mag Paulus in dat vijfde hoofdstuk van Romeinen getuigen van het feit wat Adam heeft geïntroduceerd is door Jezus totaal en compleet overwonnen. Het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want door de overtreding van de ene zijn velen gestorven. Maar veel meer is de genade van God. En zo zegt hij ook dan in vers 21. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Ja, dat vijfde hoofdstuk, waarin we dat contrast lezen tussen Adam en Jezus, kan Paulus maar één conclusie maken. Wat Adam heeft geïntroduceerd, heeft Jezus totaal en compleet overwonnen. En dan zien we genade. Wat een prachtig woord. Wat een concept. Een principe waar we niet zonder kunnen. Jezus toen zijn discipelen aan hem vroegen, leer ons bidden. Een van de dingen die Jezus zijn discipelen leerde om te bidden was, Vader, vergeef ons onze zonden. En ja, als er inderdaad één ding is wat belangrijk is. Wie kan zonde vergeven? Alleen God. Wie kan er iemand toevoegen aan de gemeente? Dat kan alleen maar God. Wie kan onze zonde vergeven? Als wij in Christus zijn, God alleen. En broeders en zusters, als wij dan even naar ons eigen leven gaan kijken, hoe vaak, en dan hou ik het helemaal simpel bij mezelf, hoe vaak hebben wij deze genade van God nog steeds nodig? Zelfs als wij onze harten aan God hebben gegeven, is dat niet onze getuigenis dat we elke dag eigenlijk tekort komen, om het zomaar te zeggen? Wij zijn niet volmaakt. Zelfs op het moment dat wij wederom geboren zijn en met passie voor God willen en durven leven, het moment komt niet dat wij kunnen zeggen, wij zijn compleet, wij zijn volmaakt, wij hebben het gedaan, wij hebben die genade niet meer nodig. Nee, tot de laatste dag van ons leven hebben wij deze genade nodig. Maar broeders en zusters, wij spreken hierover. Wij zeggen dit. Wij stellen dit. Maar de vraag is natuurlijk wel, begrijpen wij werkelijk wat dit alles betekent? Begrijpen wij werkelijk wat het betekent dat God een genadige en een liefdevolle en een barmhartige God is? Laten we het visuele schrijfblok eens voor ons nemen. En laten we eens opschrijven wat er soms in onze levens gebeurt, wanneer we God teleurstellen, wanneer we onze broeders en zusters teleurstellen. Laten we eens opschrijven wat we gedaan hebben wat we niet hadden moeten doen. Laten we opschrijven wat we hadden moeten doen als we het niet gedaan hebben. Hoeveel velletjes zou ons schrijfblok nodig hebben? En ja, Ivo, zoals jij dat ook zei vanochtend, laten we dat eens visualiseren. Word eens stil. Voordat je bidt, word eens stil en laten die gedachten eens op je afkomen. Hoe groot God wel niet is. Op het moment dat hij elke dag, en niet alleen maar voor jou, dat hij elke dag voor alle mensen in de gemeente van Eindhoven, van alle mensen in de gemeentes van Europa, van alle mensen in de gemeentes wereldwijd, wat er allemaal als het ware niet vergeven moet worden. En dat niet alleen. Niet alleen de mens van deze tijd, maar ook de mens van het verleden. Want ja, het gaat ten diepste om wat Adam heeft geïntroduceerd. Het is allemaal begonnen bij Adam en Eva. Ons verhaal van genade begint niet bij onze geboorte. Het verhaal van Gods genade is al begonnen. Zoals Efeze dat zelfs zegt, voor de grondlegging van de wereld. We begrijpen dat misschien niet. We hoeven dat denk ik ook niet precies te begrijpen. Maar wat we wel mogen begrijpen daarin, is dat van het allerprilste moment. Is God al bezig geweest met onze zaligheid? Vanaf het allerprilste begin, voor de grondlegging der wereld, om daar maar even nadruk op te leggen, was God al bezig met mijn en jouw zaligheid. En wat staat daarin centraal? Zijn liefde, zijn genade en zijn barmhartigheid. En weet je, als ons hart zuiver is, en daar wil ik even nadruk op leggen, als ons hart zuiver is, gaat God ons alles vergeven waar wij ooit vergeving voor nodig hebben. En als ik dan alleen maar kijk wat ik in mijn 52 jaar fout gedaan heb, als dat een voorbode is voor de volgende zoveel jaar, dan valt er heel wat te vergeven. Maar goed, dan zien we ook als we naar de Bijbel kijken. Wat is de Bijbel voor een boek? We kunnen het op een heleboel manieren beschrijven. Maar ik zou het vandaag graag willen beschrijven op deze manier. God zoekt de mens op. God is altijd bezig om de mens te zoeken. Zoals God zegt, als jij zoekt, dan ga je mij vinden. Want ik heb alles voorbereid dat als jij gaat zoeken, dat je alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus gaat vinden. Wat is het verhaal van de Bijbel? God zoekt de mens. God is volledig bereid om die mens weer te omringen met zijn liefde, met zijn zorg en zijn barmhartigheid. Laten we even teruggaan naar het begin. Adam en Eva. Genesis hoofdstuk 1, 2 en 3. Laten we daar eens even bij stilstaan. Laten we daar eens even onze gedachten bij laten stilstaan. De schepping. 6 dagen. God schiep een hemel en een aarde. De zeeën. De bergen. Het water. De rivieren. De dieren. De planten. Zaaddragend gewas, vruchtdragend gewas. Alles werd volledig voorbereid toen op die 6e dag de mens werd geschapen. Durven wij daarbij stil te staan? Om dat inderdaad te gaan visualiseren? Wauw. 5 dagen en een deel van de 6e dag is God bezig om een wereld en een hemel te scheppen waarin alles volledig, totaal, compleet op elkaar afgestemd is. Alles is volmaakt, alles is aanwezig, de zon is aanwezig, de maan is aanwezig, de sterren zijn aanwezig. De bergen zijn aanwezig, de woonplaats is volledig aanwezig om te mogen genieten in volledige intimiteit met God. Kunnen wij dat visualiseren voor zover dat mogelijk is? En daarin zien hoe God een God was van voorbereiding, van het klaarmaken van een plaats om daar tot in eeuwigheid samen met God te leven in volledige intimiteit. Kan je het je voorstellen, werken zonder dat je af en toe dit hoeft te doen? Of kan je als vrouw jezelf voorstellen dat bij het baren van kinderen geen enkele pijn is? Zo had God het gemaakt. Maar ja, na die zondeval. Zweet in het zweet des aanschijns zult gij uw brood nu gaan verdienen. Met pijn zal je kinderen baren. De begeerte zal naar je man uitgaan. Doornen en distelen zal deze wereld, deze aarde, deze aardbodem nu gaan voortbrengen. Ja, liefde geeft vrijheid. En dat is ook wat God aan de mens gaf. God gaf vrijheid. Liefde laat los. Liefde is vrijwillig. En dat is wat God ook deed. God maakte geen robots. En we kunnen de vragen daarop op loslaten. Waarom? En hoe? En wat? Waarom deed God het op die manier? Maar goed, we weten wat er gebeurd is. De mens ging luisteren naar de stem van de slang. En hij viel. Eva gaf aan Adam en alles was gebroken. Alles was kapot. En zo ontstond er een voortdurend drama die tot op de dag van vandaag zijn voortgang vindt. Maar in dit alles veranderde God niet. God is liefde, God was liefde en God zal altijd liefde blijven. Als je etymologisch het woord barmhartigheid gaat bekijken, dan kom je bij het woord baarmoeder uit. Baarmoeder naar het hart van. En dat is wat we zien bij God. Wie is God? Toen God deze wereld had geschapen. Toen de mens zei, nee, dat hoef ik niet. Toen de mens zei, nee, dat wil ik niet. Toen God als het ware zei, maar kijk eens hoe mooi deze wereld is. Er is alles. Alles is geschapen voor jou om daar te bestaan in volmaaktheid. De mens zei, nee, dat wil ik niet. Maar wat zei God nadat de mens was gevallen? Barmhartigheid. Baarmoeder. We lezen dan in Jesaja hoofdstuk 49. Jesaja hoofdstuk 49. Vers 13 tot en met vers 16. Juich hemel en verheug u aarde. Bergen, breek uit in gejuich, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Zion echter zegt, de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En ja, zo zegt Jesaja. Juich, hemel, en verheug uw aarde. Bergen, breek uit in gejuich. Waarom? Omwille de grote barmhartigheid, liefde en trouw van God. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Hij zal zichzelf over zijn ellendige ontfermen. Ja, zelfs na die zondeval. Zelfs na die scheiding. Zegt God. Hoe kan ik jullie vergeten? Een moeder, kan die haar zuigeling vergeten? Nee. En God zegt, zelfs al zou dat gebeuren, ik kan u niet vergeten. Is dat niet prachtig? Er is iemand die jou op het oog hebt, ten alle tijden. Er is iemand die zegt tegen jou, je bent het waard. Ik hou van je. Er is iemand die schreeuwt als het ware. Kijk eens naar mij. Ik hou van je. Kom zoals je bent. Zoals het lied zegt. En is dat niet ten diepste waar alle mensen naar op zoek zijn? Om te mogen weten dat je belangrijk bent. Om te mogen weten dat je ertoe doet. Om te mogen weten dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Dat is God. Dat is onze God. Dat is waarom we vanochtend hier bij elkaar gekomen zijn. Om die God te aanbidden. En ja, laten we dan eens even visualiseren. Laten we eens stil worden. Laten we eens nadenken over de schoonheid van God, over zijn liefde, zijn genade, zijn trouw en zijn zorg. En zoals hier Jesaja mag zeggen, zie, kan een vrouw haar zuigeling vergeten, ik zal u niet vergeten. Er is iemand die hartstochtelijk op zoek is naar alle mensen. Er is iemand die hartstochtelijk op zoek is om zijn liefde, zijn genade, zijn trouw, zijn vertroosting te delen. En dat is God. Als we het verhaal een stukje verder gaan betrekken. Wat doet God? God brengt Jezus in de wereld. Waarom doet God het? Om de wereld te redden. Want God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat zij allen tot bekering komen. In het boek van Ezechiël, daar lezen we, God heeft geen welbehagen in de dood van de goddeloze, maar dat hij zich bekeren en dat hij leven. Wat deed God? We kunnen er een lang verhaal van maken. Maar de mens heeft vergeving nodig. Alleen Jezus, alleen God zelf, kon dat volmaakte offer tot stand brengen. En wat deed God? God stuurde Jezus naar deze aarde. Maar wat zei de wereld? Op het moment dat Jezus de wereld wilde redden. Op het moment dat God zei, hier is mijn kind. Hij kan en zal vergeving tot stand brengen, wat jullie ook maar doen. En wat zeiden ze? Weg met hem, kruisig hem. Als hij werd vergeleken met Barabbas, de keuze was niet moeilijk. Weg met Jezus, kruisig hem. Maar wat doet liefde? Liefde laat zich niet vertrappen. Het voorhangsel scheurde. En wat deed God? Op het moment dat de mens op zijn meest diepste punt was, werd God op zijn grootst. En zei hij, En ieder die in mij gelooft, zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Dat is het verhaal van God. Opnieuw en opnieuw en opnieuw was hij het kwaad aan het overwinnen. In de schepping, Adam en Eva zeiden God, het is wel goed. En God zei, maar ik ga aan het werk. Jezus Christus kwam in deze wereld. En de mens zei, het is wel goed. Maar God zei, en het voorhangsel scheurde. En de weg naar God werd geopend. Kunnen wij dit volgen? Ik niet. Als we dit mogen visualiseren, voor zover dit mogelijk is, kunnen we het dan nog volgen? Ik niet. En nu, om te gaan besluiten met een paar laatste woorden. Dan is er een jongen in een ver land. Hij was aardig begonnen, maar hij eindigde aan de varkenstrog. En hij zei, wat zal ik nu nog gaan zeggen? Wat zal ik nu gaan zeggen? Zijn schuldbelijdenis was, Vader, maak mij maar als een van uw knechten. Maar wat zien we dan? Als hij naar huis gaat, om misschien ergens nog een klein verblijfplaatsje te willen verwerven. Helemaal achterop het erf. De vader, toen hij hem zag, werd met ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet. Snel. Met andere woorden, God hield niet op met Abba zijn. De zoon was weggegaan. De zoon was gestopt met zoon zijn. Maar de vader was nooit gestopt met Abba zijn. Hij was dood. Maar vader zei, kom erin. En dat niet alleen. Een ring aan zijn vinger, schoenen aan zijn voeten, het beste kleed, het vetste kalf werd geslacht. Met andere woorden, het beste van het beste van het beste kreeg hij aangedaan. Alsof hij nooit was weg geweest. Dat is God. Alles is gereed. We hoeven niet door de achterdeur, maar we mogen door de voordeur. En we mogen weer gaan genieten van datgene wie God is. Want we komen niet tot Hem voor ons eigen welzijn. Terwijl dat natuurlijk in een bepaalde context ook waar is, want we worden behouden. Maar we komen bovenal tot Hem, omdat Hij is. En omdat Hij het waard is. Omdat Hij het verdient. We gaan besluiten met een paar laatste woorden uit Jesaja hoofdstuk 1. Waar we de grote liefde en genade van God zien. Als de woorden door Jesaja gesproken worden in vers 18, Jesaja 1, vers 18. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren. Zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen wit worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden, want de mond van de Heere heeft gesproken. Wij leven in een tijd, wat we soms ook wel de genadetijd noemen. En dat is het. Maar dat is eigenlijk bij God niet anders geweest. De mens heeft altijd in genadetijd geleefd met God. Maar de mens moet wel realiseren, God heeft een rechtszaak met ons. En we hebben een keus. Durven wij naar deze rechtszaak te komen? En wat zegt God dan? Als wij naar deze rechtszaak komen, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Genade. Er is een lied in het Engels. Sin. Greater or grace, greater than all our sins. En opnieuw, ik zeg dit met voorzichtigheid. Als ons hart zuiver is, vergeeft God ons alles. Wat wij ook maar zullen doen in dit leven. Als ons hart zuiver is en zuiver blijft, vergeeft God alles. Maar goed, als we nadenken over dit verhaal van genade, dat begint niet alleen bij mij. Dat verhaal van genade, dat begint al bij Adam en Eva. Hoe groot was God voor hun in het Oude Testament? Hoe groot is God voor ons in het Nieuwe Testament? Maar broeders en zusters, durven wij daarover te visualiseren? Durven wij stil te zijn? En die grootheid van God binnen te laten. Dat is de vraag. Amen.